Namens de kerkraad heet ik u en iedereen die meeluistert via kerktelefoon of internet, hartelijk welkom in deze dienst vanuit de Maranaatkerk. Vanmiddag zal voorgaan M.M. van Kampen. De schriftlezing kunt u vinden in Matteüs 21. Er zullen vanmiddag de 2 collecten worden gehouden. De eerste rondgang is bestemd voor het busvervoer ouderen. De tweede rondgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Bij de uitgangen is er een inzameling voor de aanschaf van nieuw meubilair in de zalen. Tevens vindt u hier de zendingsbussen waarvan de opbrengst bestemd is ter ondersteuning van het project Kenia. De kerkenraad houdt de vervulling van de vacature van ouderling Plomp in beraad tot de volgende vergadering. Elma van der Poel heeft een knieoperatie ondergaan en hoopt maandag weer thuis te komen. Eva Bontebal is afgelopen vrijdag geopereerd en kan mogelijk vandaag of maandag weer naar huis. Jan en Thea Metzke waren op 20 mei 25 jaar getrouwd. De deelnemers aan het reisje worden dinsdag 24 mei om 12:15 bij de Breepleinkerk verwacht. Let op de gewijzigde opstapplaats. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, uit Psalm 148, vers 1, looft God, zing eeuwig zere lof. En vers 4, looft kruipend wild en tam gediert. Psalm 148, vers 1 en vers 4.
Thank you.
Wij doen nu belijdenis van het geloof met de woorden van de 12 artikelen en willen daarna zingen uit Psalm 34, vers 4. Des Heren engel schaart een onverwinbare hemelwacht. Psalm 34, vers 4. En nu spreken dan met mij in het hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Wij gaan lezen uit de Bijbel en wel uit Matteüs 21, de verzen 28 tot en met 32. En dan moet u letten op de wil van de Vader, want daar gaat het over in de preek, over de wil van de Vader. We lezen uit Matteüs 21, vanaf vers 28 tot en met vers 32. Daar staat boven in mijn Bijbel de twee zonen. Maar wat denkt u? Iemand had twee zonen en hij ging naar de eerste en zei, zoon, ga vandaag in mijn wijngaard werken. Maar hij antwoordde en zei, ik wil niet. Later kreeg hij berouw en ging erheen. En hij ging naar de tweede en zei hetzelfde. En deze antwoordde en zei, ik ga heer, maar hij ging niet. Wie van deze twee heeft de wil van de Vader gedaan? Ze zeiden tegen hem, de eerste. Jezus zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk van God. Want Johannes is bij u gekomen in de weg van de gerechtigheid en u hebt hem niet geloofd. Maar de tollenaars en de hoeren hebben hem geloofd. En hoewel u dat zag, hebt u later geen berouw gehad, zodat ook u hem geloofde. Tot zover de schriftlezing. Wij gaan vanmiddag verder met de behandeling van de catechismus in de leerdienst. En we zijn toegekomen aan zondag 49. En dat ga ik met u lezen. Zondag 49, vraag en antwoord 124. Het gaat over de derde bede van het Onze Vader, uw wil geschieden. Zondag 49, vraag en antwoord 124. Welke is de derde bede? Antwoord, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat betekent, Geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. En uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewillig en getrouw mogelijk bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel doen. Tot zover. We gaan nu eerst samen bidden om Gods aanwezigheid en zijn zegen over ons. Heere almachtige God, getrouwe Vader in de hemel. Deze zondagmiddag komen wij voor de tweede maal tot u in uw huis om uw naam te loven in onze liederen. Om u aan te roepen in het gebed, in het vaste vertrouwen dat u de hemelse God hoort en verhoort en helpt. Dat u de levende God bent. Dat bidden niet maar zo is een praten in de ruimte. Maar dat bidden is spreken met u, de Allerhoogste. En dat u zich bemoeit, Heere, met ons. En dat u geïnteresseerd bent in de gebeden van allen die u aanroepen. Of dat nou grote mensen zijn of kleine kinderen. Maar u bent nabij allen die u aanroepen. Ja, die u aanroepen in waarheid. En dat is nou ook ons gebed, o God. Want we doen wat gebeden. Voor de maaltijd, na de maaltijd, begin aan het eind van de dag. In de kerk, op huisbezoek, we doen wat gebeden. Maar o Heere, wat zijn we er weinig echt bij. Geef dat wij oprecht mogen zijn in ons gebed tot u. En Heere, dan wil ik u allereerst bidden om uw hulp en zegen. Want dat heb ik nodig. En dat heeft de gemeente ook nodig. Dan gebeurt er wat. Dan gaat deze kerkdienst ons wat brengen. Niet alleen iets wat wij fijn vinden om te horen. Of wat we boeiend vinden. Maar dan wordt ons hart ontwricht naar u toe. Dan wordt ons hart door u werkelijk aangeraakt. En dan gaat de koers veranderen. Heere, u kunt het ook zo maken dat we gaandeweg luisteren, dat we zo vol worden, zo loskomen van het aardse. En zo vol worden van u. Dat gebeurde in de tijden van de opwekkingen, maar u bent dezelfde. Uw arm heeft nog dezelfde kracht. Heere, komt u zelf over, want een woord zonder de Heilige Geest, dat is maar lippentaal en letterknechterij en het verandert het hart niet. En daarom bidden we, schenk ons uw Heilige Geest. Die kracht die ons hart vernieuwt. Die ons hart vervult. Die ons een levende verwachting geeft van u, maar ook van de wederkomst van de Heer Jezus. Uw geest die wijsheid en die geest van raad en kennis heeft. En als u ons daarmee vervult, Heere, dan zal de prediking ook vanavond raak zijn. Dan gaat het niet alleen raken, maar dan blijft het ook in ons hart haken. Heren, wij danken u dat uw woord op zoveel plaatsen wordt gepredikt. Alleen al in de stad, kleine huisgemeentes, kleine migrantengemeentes. U ziet het allemaal en u overziet het en overal gaat de Bijbel open. En wordt uw naam aangeroepen en geprezen. Heren, zegent u al die gelovigen alleen al hier in de stad Rotterdam, waar wij helemaal geen zicht op hebben, maar die oprechte kinderen van u zijn. Wij danken u, Heere, dat we in een tijd leven waarin er, in een profetische tijd, waarin er zoveel spannende dingen gebeuren. Niet alleen maar ellendige dingen, maar uw woord wordt vervuld. Tekenen van de tijd gaan zichtbaar in vervulling. Tijden waarin u de muren die wij mensen hebben gemaakt, grenzen die mensen hebben gemaakt, kerkmuren door mensen opgericht, dat die naar beneden gaan, dat die omvergehaald worden. Dat kinderen van u elkaar gaan opzoeken en dat de grote zendingsopdracht om heen te gaan tot alle volkeren wereldwijd, dat die bezig is aan de eindvervulling. Niet zo heel veel kerk, niet zo heel veel mensen hebben nog nooit van u gehoord. Dank u wel, Heere, dat we zo dicht bij uw wederkomst mogen leven. Wij bidden u, geef ons een hart dat niet alleen gered is, maar dat ook gereed gemaakt mag worden om u te ontvangen. Om in geloof te mogen arbeiden, in een liefde tot u, maar ook een levende hoop te hebben op uw spoedige terugkomst. Dat we dat niet zullen wegschuiven, maar dat wij daarna mogen verwachten, die verwachting mogen meedragen. Spoedig zullen wij hem zien. En dat we die hoop als een fakkel brandende mogen houden in ons midden, maar ook mogen uitdragen. Wij dienen een meester die spoedig terugkomt. Heere, zegent u zo het arbeid, alle arbeid die gebeuren mag op het zendingsveld, ver weg. Wij danken u, Heere, dat we ook vanuit onze gemeente op onze harten mogen dragen het werk van Nico en Jolanda, van Erwin en Lisette. En ook het voorbereidend werk van Arnoud en van Margreet. Die zich voorbereiden voor het zendingswerk. Geef dat er op uw tijd, op uw manier ook, een plekje ook voor hen gevonden zal worden. Wilt u ze zelf bevestigen, Heere. En alle hobbeltjes, maar ook grote hobbels die er nog zijn. Waar u een wil, waar u een roeping geeft, daar gaat u ook een weg banen. En die weg die zal begaanbaar zijn. In dat geloof te mogen leven. Heere, wij willen u bidden ook voor het werk wat hier gebeuren mag. Onder ouderen, onder jongeren, onder kinderen, in de wijk. Mag daar uw zegen op rusten, zodat ook mensen bereikt zullen worden met uw heerlijk evangelie. En waar het hart mag worden ingewonnen voor u. We willen ook bidden, Heere, voor de gemeente. Voor de jongens en de meisjes, voor de jongeren, maar ook voor de eenzamen. Voor hen die het moeilijk hebben. Heere, u kent ze. Ook die er vanavond zijn of die meeluisteren. En die in een woestijn zitten. We hebben vanmorgen mogen spreken over Rebecca. En dat Eliezer dan zijn mond houdt. En dat het dan zo bang kan zijn. Als we in die periode in ons leven zitten. Als we goede tijden hebben gehad met u. Ik zal ze voeren en brengen in de woestijn. En als het dan even ophoudt. Als u dan niet spreekt tot ons hart en we daar ons hulpeloos en alleen voelen. Te midden van een kerk met mensen en toch, ik voel me zo dor en zo alleen. Zo onbegrepen ook. Heere, wilt u dan vanavond een woord hebben voor diegenen die zo gesteld zijn. Waar het allemaal te veel wordt. Lichamelijk of psychisch of ook geestelijk. O Heere, dat ze mogen horen dat u toch van hen af weet. Als de hemel maar van me af weet. Als God me vertroost, dan alleen is het kruis niet te zwaar. Dan ken ik geen vrees, zelfs niet in het bangste gevaar. Heere, wilt u die mensen opzoeken vanavond? En laat uw woord dan mogen zijn als een beker koud water op een dorstige ziel. Gedenkt u hen die de zin van het leven niet meer zien zitten. Gedenkt u hen, Heere, niet alleen onder buitenstaanders, maar ook onder ons. Die geen doel hebben in hun leven. Die zo gevangen zitten in de leugen van de Satan, dat het allemaal geen zin heeft en maakt er maar een einde aan. Want die soms zo verschrikkelijk in een diepe put kunnen zitten. Heere, wij lezen van u, Heere Jezus, dat u de herder bent. Hoe ver we ook gedwaald zijn, afgedwaald, hoe diep we ook in de put zitten. Uw handen reiken dieper dan onze diepste diepten. En als we die opzoekende handen, die dragende handen onder ons leven mogen voelen, dan weten we zelfs hier kunt u me vinden en zelfs hier kunt u me uittillen. Heere, zo willen we u bidden om uw aanwezigheid te mogen ervaren, te mogen geloven, maar ook te mogen ondervinden. Dank u wel dat we bij u terecht kunnen. Op dat hemelse hoofdkantoor waar we nooit tevergeefs een beroep op doen. Gedenkt u hen, Heren, die een misstap in hun leven hebben gedaan en daar ook verschrikkelijk veel spijt van hebben. En dat maar niet kwijt kunnen raken. Ook daarmee kan de duivel ons zo plagen. Dat ons achtervolgt. Neemt u het weg, o God. En geef dat we mogen rusten in die volkomen vergeving die u aanbiedt aan een ieder die in u gelooft. die zijn zonde beleidt en nalaat, die geeft u oneindige barmhartigheid. Dan komt u er nooit meer op terug. Geef ons het vertrouwen en het geloof dat het dan ook weg is, helemaal weg. En waar het bij u weg is, daar hoeft het ook bij ons niet meer te blijven liggen. Bedekt door het zoenbloed van de Heer Jezus. Gedenkt u hen, heren, die bij een psycholoog lopen, die dat ook hard nodig hebben als een ondersteuning. Wij willen ook voor hen bidden, waar het vaak een wankel evenwicht is. En waar het soms erop is, maar vaak ook eronder zit. Ondersteunt u hen en heren, zegent u ook alle middelen die gebruikt mogen worden. We gebruiken de middelen, maar geloven in u die het alleen maar kunt zegenen. Sterk en ondersteun, heren, van onder die eeuwige armen van u. Houdt u ons vast, want als u ons een ogenblik loslaat, dan verschrikken we. Zo willen we bidden voor deze avond, om een gezegende avond met elkaar. Rondom geopend woord. Een blijde dienst, waarin uiteindelijk u de eer zal ontvangen, uit genade. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek op Psalm 119, vers 2. Die was van het kwaad niet in de zonde leeft. En vers 36. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Psalm 119, vers 2 en vers 36. Gemeente, ik zet boven de preek, uw wil is wijs en heilig. En we gaan op een drietal gedachten letten. De wil allereerst van Gods kinderen, er staat in antwoord 124. Uw wil geschieden, dat is, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. Ten tweede gaan we letten op de wil van God de Vader. Er staat in het antwoord dat wij uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken, gehoorzaam zijn. En ten derde gaan we letten op de wil van Gods knechten. Opdat een ieder zijn ambt en beroep zo gewillig en getrouw mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel dat doen. Uw wil is wijs en heilig. We letten ten eerste op de wil van Gods kinderen, ten tweede op de wil van God de Vader en ten derde op de wil van Gods knechten. Gemeente, vorige week hebben wij een begin gemaakt met de bespreking van zondag 49. Toen heb ik gezegd dat uw wil geschieden de moeilijkste bede is in het Onze Vader. Maar ik wil vanavond zeggen, het is ook de nuttigste bede in het Onze Vader. Uw wil is altoos wijs en goed en als je die wil doet, dan word je daar niet minder van. Loop je geen schade daardoor op. Er staat in het Oude Testament veel teksten waar de Heere zegt, als je je aan mijn geboden houdt, dan zul je wijs worden. De mensen zullen, als je mijn geboden in acht neemt, o mijn volk Israël, en dan zal je wijsheid en inzicht krijgen voor de ogen ook van andere volken. Ze zullen tegen je zeggen, werkelijk, jullie zijn een volk dat wijs en verstandig is. Het is onze wijsheid. In het volbrengen van Gods wil, daar ligt ook een enorme vreugde in. Zegen, zaligheid, veiligheid. Wij zingen in Psalm 119, zijn wil die het hart verheugt. Heeft niks met somberheid of met naarheid te maken, maar juist met vreugde. Het doen van Gods wil, dat heeft alles te maken met dat het ons goed gaat. Het zal u wel gaan als je mijn wegen bewandelt. Het zal goed met je gaan. Het doen van Gods wil heeft alles te maken ook met zegen. Als je mijn nauwgezet gehoorzaamt, dan zal ik je eren. Wie mij eren, die zal ik eren. Wil je een voorbeeld? Nou, kijk eens naar Jozef. Jozef die zat op 17-jarige leeftijd een hele grote verleiding met die vrouw van Potifar. Maar hij vreesde God. Hij zegt, zou ik zo'n groot kwaad tegen God doen? Ik ga niet met die vrouw. Hij kwam er wel door in de gevangenis. Maar uiteindelijk zien we, omdat hij de wil van God deed, niet wegbreken, geen overspel, dat de Heere hem maakte tot de tweede man van een wereldrijk. Wie mij eren, zal ik eren. Daniel, precies enig. Een maand lang niet bidden. Daniel zegt, ja, maar dat kan ik niet. Ik kan een maand lang niet biddeloos doorleven, want dan stik ik. En hij eerde God door zijn knieën te buigen. En hij kwam er wel door in de put terecht, maar in de kuil terecht. Maar uiteindelijk heeft God hem verhoogd tot de mensen gingen hem eerbiedigen tot de tweede man van het Rijk. Wie mij eren, zal ik... Zie je wel dat het een nuttige bede is? Dat Gods geboden voor ons ook goed zijn? En dat als je eigen wil en zin doorzet, dat het dan misgaat? Koning Saul, die moest op God wachten. Met het offeren, maar de vijand kwam en hij ging op een gegeven moment vechten. En de Heer had gezegd, je moet Agag, de koning, verslaan, doden. En hij overwon, maar koning Saul die dacht van, nou ja, laat ik die koning Agag maar in leven houden, zijn schapen en zo. Hij doet al zijn eigen zin, zijn eigen wil. Dan komt Samuel, dan zegt Samuel, je hebt niet gedaan wat God je opdroeg, daarom zal je het koningschap verliezen. In het doen van eigen wil ligt verlies. Oudere mensen onder ons. Er is een oud gezang van Jodocus van Lodestein, een oud vader. En dat kent u wel. En dat oude gezang gaat zo zalig, zalig. Niets te wezen in het eigen oog voor God. Eigen zin en lust te vrezen en slechts te rusten in ons lot. Nederig, kinderlijk en stil, ons te voegen naar zijn wil. Dat is nuttig voor ons. Goed, we gaan naar de eerste gedachte. Dat was de inleiding. Eerste gedachte, de wil van Gods kinderen. Er staat in antwoord 124, Uw wil geschieden, dat is, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken om uw wil te doen. Wij en alle mensen. Dat vind ik mooi. De onderwijzer, die denkt niet alleen, geef dat ik het doe, alleen hij denkt niet alleen aan zichzelf, maar hij denkt aan wij, ik gelovigen en alle andere gelovigen, de gemeente en alle mensen. Ik zou zo graag willen, staat er hier, dat niet alleen ik en niet alleen de gelovigen en niet alleen mijn gezin, hè, niet alleen ik, niet alleen de gemeente, niet alleen mijn gezin, maar de hele wereld. Dat alle mensen Gods wil gingen doen. Dat bid ik. Dat zou ik graag willen zien. Als de Heere je een nieuw hart geeft. Een nieuw hart is een week hart. Zacht. Maar het is ook een groot hart. Er kunnen er veel mensen in. Als God je een nieuw hart geeft, dan denk je niet alleen maar in ik. Maar dan denk je in de wij-vorm. En dan gaat er een heel gezin in. En dan gaat soms een hele stad in. En dan gaat soms een hele wereld in. Dan ga je bidden, niet alleen voor jezelf, maar ook voorbeden doen voor andere mensen. Ik zou zo graag willen dat de hele aarde vervuld zou zijn met het doen van uw wil. Wat zou het dan een paradijs zijn op aarde? Dat staat er eigenlijk. Nu is de aarde in zondige rebellie tegen God. 2/3 van de mensheid is niet christen, officieel. Dat wil zeggen dat de grote meerderheid van de mensheid, van het menselijk ras, zonder enige kennis is van God en van zijn wil. 1/3 van het menselijk ras, ruim 2 miljard zijn er dan nog, zijn wel officieel christen. Maar ja, daar zijn ook een groot deel, ben ik bang, naamchristenen onder. God kent de harten. Mensen die wel van de Heer hebben gehoord, maar zijn wetten niet gehoorzamen. Wat zou het een groot wonder zijn, en dat bid ik, dat alle mensen, christenen, naamchristenen, maar ook degenen die hem nog niet kennen, dat alle mensen. Gaat dat een keer gebeuren, dominee? Jawel. Dat gaat gebeuren als de Heer Jezus terugkomt, dan zal het einde van de aarde zijn heerschappij gaan erkennen. Maar ik bid er nu al om. Gods kinderen hebben een groot hart. Eigen wil verzaken. Nou ben ik eigenlijk benieuwd hoe ver u nou bent in uw geloofsleven. Als hier staat eigen wil verzaken, vindt u dat moeilijk? Of zegt u van dominee, God heeft me zo ver gebracht dat ik bang ben geworden voor mijn eigen wil. Ik heb zo vaak mijn neus gestoten. Ik heb zo vaak mijn eigen zinnetje in mijn leven willen doorzetten, maar als ik dan mijn hoofd weer even boven het maaiveld uittilde, dan sloeg de Heer me weer neer. En ik had het nodig, want ik ging weer met mezelf op pad. Eigen wil verzaken. Ik ben bang geworden, niet voor Gods wil, maar wel voor mijn eigen wil. Het zit er zo in. Ik ga nou bidden, Heere, laat mij niet mijn eigen lot beslissen, want als u het aan mij laat overlaten, zo ik mocht, ik durfde niet. Ik ben bang voor mijn eigen hart geworden, want ach, hoe zou ik me vergissen als u mij de keuze liet. Eigen wil verzaken, ja. Gezien dat daar niet veel goeds uit komt. Die eigen wil wordt door Plato, een oude Griekse wijsgeer, een heel oud beeld. Je eigen wil wordt door de Grieken, en later de Reformatie, Luther en zo, en al die mannen. In ieder geval al heel oud, door de Griekse wijsgeer Plato, wordt de eigen wil afgebeeld door een paard. Een paard. Een briesend paard. Mijn willetje is zo sterk als een paard. Ja, dat is een mooi beeld. Klopt. Een mens die lijkt op een rijdier. Alleen wie zit er nou op? God of de duivel? 1 van 2. Is de menner van die waard, van dat paard? Is de temmer, is de bereider, is dat nou God? Dan gaat het naar de hemel toe. Of is dat nou de duivel? Die zwarte of een witte duivel, dat maakt niet zoveel uit. Een goddeloze of een vrome duivel. Maar als de duivel je bereider is, dan gaat het naar de hel. Ik heb oudere mensen. Dat zegt u misschien ook nog wel wat. Ik heb oudere mensen, ik heb een boek in mijn boekenkast staan van dominee J. Fraanje. Heb je daar wel eens van gehoord? Dominee van de Griffemidden, gemeente in Barneveld. En dat was een eenvoudige man, maar dat was een man in ieder geval die ook soms treffende dingen wist te zeggen. Die zei het zo. Was trouwens ook een man die hart had voor Israël. Hij zei het zo, heel eenvoudig. Hij zei, al Gods kinderen, dat zijn geleende paarden van de duivel. De duivel gebruikt ze voor alle goddeloosheid. Maar er komt een tijd dat de Heere tegen de Satan zegt, en spring nou eens van dat paard af, want het is mijn eigendom. Nu is lang genoeg geweest, duivel, dat je hem bereden en gebruikt hebt. Nu wordt het tijd dat ik hem ga gebruiken. Nou, dat noemen we dus bekering. Ja. Een geleend paard van de Satan op het moment, kijk eens naar Paulus. En op het moment dat God gaat ingrijpen, Satan, nou ga je eraf. En nou ga ik erop rijden. Nou ga ik hem gebruiken in mijn koninkrijk. En zo wordt hij een geweldig instrument in Gods hand. Je wilskracht als een paard. We hebben gelezen in de Bijbel, gemeente, over die gelijkenis van de twee zonen. Die vader had niet veel plezier van die twee jongens. Want die vader zei, wil je wat voor me doen? En de een was een huichelaar en de ander was brutaal. Nou ja, dan heb je niet zoveel plezier. Maar wie was nou de minst slechte? Die huichelaar die zei, wil je wat voor me doen? Vroeg die vader. En die huichelaar zei, ja hoor, pa, ik wil dat wel doen, maar hij deed het niet. Een ja zegger en een nee doener. En die andere die was brutaal. Wil je wat voor me doen? Vroeg hij aan die tweede. Hij zei, ja, bekijk, ik doe dat niet. Ik wil niet, zegt hij. Maar die kreeg gelukkig berouw, die kreeg spijt. Hij was een nee zeggen, maar hij kreeg berouw en hij deed het gelukkig daarna toch. Wie heeft nou de wil van de vader gedaan? Ja, natuurlijk die tweede. Ja zegger. Wat is daarop uw antwoord voor God en zijn gemeente? Ja. Ja zegger. En in de praktijk een nee-doener. Zegt de Heer ermee, huichelaar. Het meeste verdriet van jou. Wie doet nou de wil van de Vader? Eigen wil verzaken. Ik ga er nog één iets over zeggen. Eigen wil verzaken, dat is één. Maar weet je wat ook zo moeilijk is? Wat ik moeilijk vind? Dat je de wil van mensen verzaakt. Ik bedoel niet dat je, ja, als een kip zonder kop dat leven moet. Maar ik bedoel dat je nou afziet van je eigen wil en ook van mensen wil. Pilatus die wilde de wil van het volk doen. Mijn wit voetje te halen. En wat moet ik dan met Jezus doen? Nou, zeg het maar. Ja, hij had hem vrij moeten laten, maar hij was onschuldig. Maar wat willen jullie dan dat ik met hem doe? Kruisig hem, nou dan doe ik dat maar. Hij deed de wil van het volk. En dan ga je ook zo de fout mee in. Niet, Heere, wat wil u dat ik doen zal, wat recht is. Maar wat is de wil van het volk? Dat voel ik in mijn ambt. De wil van mensen. Soms bid ik, Heere, bevrijd mij van mensenvrees. Wat zal die er wel niet van zeggen? Of van mensenoverlast. Nou, ik zal dat maar inslikken op de kansel, want ik weet, daar krijg je geheid weer vragen over. Bevrijd mij van mensen over om alleen maar te zien op uw wil. Dat is de taak van Gods knechten. Maar dat is hartstikke moeilijk, weet u dat? De taak van Gods knechten is niet om de gemeente hier, de Maranatenkerk. Ik moet de gemeente hier niet alleen maar pap en nat houden. Na 6 jaar weet ik heus wel wie u bent en u weet wie ik ben. Ik weet heus wel wat u graag wil horen, wat sommigen graag willen horen en wat anderen graag willen horen. Daarvoor kennen we elkaar nou wel een klein beetje. En het is voor mij niet zo moeilijk om daarop in te spelen. Om dan toch maar een beetje door alle klippen zo, om daartussendoor te preken. Niet pappen en nat houden, dat is mijn taak niet. Maar mijn taak is om de gemeente, om de Maranatenkerk verder te brengen. Dichter bij de Here te brengen. Dat gemeente mag groeien, geestelijk. En groeien geeft altijd groeipijnen. En dat willen we niet. Het is altijd fijn als je geestelijk een aai over je bol krijgt, maar als je tegen je haren ingestreken wordt. Ik ben ervan overtuigd, gemeente, als de Heilige Geest krachtig gaat werken, hoor wat ik zeg. Als die sluizen van de hemel opengaan, dan is het gedaan met de rust. Dan is het gedaan met die beslotenheid, dat veilige, die schijnzekerheid, dat is gedaan. En daarom is bidden om de werking, om de doorwerking van de Heilige Geest eigenlijk gevaarlijk. Want het wordt onvoorspelbaar, eigenlijk ook een beetje onbeheersbaar. Er komen goddelijke krachten los waarvan je zegt, ho, help, bedoel ik dit eigenlijk wel? De Heilige Geest brengt niet alleen opwekking, maar ook altijd onrust. In een traditionele gemeente. Willen we dat? Ook altijd verdeeldheid. Sommige mensen, kijk nou eens naar de handelingentijd. Die geest wordt uitgestort, hè, en die 120 bij elkaar zijn. De traditionele gevestigde godsdienst, de Sanhedrin enzovoort. En die stonden op hun kop. Wat gebeurt er hier? Dat willen we helemaal niet. Je moet je mond houden, want eeuwenlang is het al anders geweest. En denken jullie nou echt? Als de Heer Jezus, moet je eens goed lezen in de Bijbel. Als de Heer Jezus gaat prediken, zijn openbare bediening gaat aanvangen. Weet je dat het een geweldige onrust geeft? Verdeeldheid geeft? De Heer Jezus heeft altijd hard uitgevaren tegen het traditionalisme. Noemden ze huichelaars. De Heer Jezus paste in geen enkel hokje, in geen enkel vakje. En dat is irritant. Want dan weet je niet wat je wel voor vlees je in de kuip hebt. Dan krijg je er geen grip op. Sommigen vallen ervoor. Nicodemus, Jozef, Arimathee. De meesten die zeggen van dat past. Hij past niet in ons systeem. Ja. Toch heeft de Heer Jezus nooit de wil van mensen gaan, maar altijd de wil en de eer van God de Vader gedaan. En dan word je soms uitgespeeld. Er kan in de gemeente, dus ook bij ons in de gemeente, de Maranatenkerk, er kan een heilige rust zijn. En als er dan een beetje onrust komt, dan kan dat van het vlees zijn. Maar vaak is het andersom, gemeente, eerlijk gezegd. Even proberen eerlijk naar elkaar te blijven. Vaak is het andersom dat er in een kerk vaak een onheilige rust bestaat. De rust van een kerkhof. En als de Heilige Geest dan gaat werken, dan komt er de onrust van de geest. De Heer Jezus zegt, ik ben gekomen niet alleen niet om vrede te brengen, maar vuur en verdeeldheid op aarde. Sommigen die gaan voor me en anderen die knappen helemaal op me af. En dat vind ik eigenlijk eng. Want dan weet ik niet welke kant het op gaat. Dan is het niet meer te controleren. Maar de Heilige Geest is geen geest van angst, maar van kracht, van liefde, bezonnenheid. De wil van het volk, de wil van de mensen, de wil van uw wil geschieden, Heer. Uw wil. Nou. Hoe kan je zien dat je wederom geboren bent? Hoe kan je zien dat je wederom geboren bent? Dat is ook zoiets. Help eens nou weer even heel persoonlijk. Dominee, ik heb een keer een kerkdienst gehad, of ik ben een keer naar een preesavond gegaan. Dat was zo gaaf. Ik ging helemaal mijn dak uit. En ik heb meestal te zingen, ik heb meestal te doen. Ik was zo blij, heerlijk. Is dat een teken van wedergeboorte? Nee. Dat is geen hard bewijs van wedergeboorte. Een blij gevoel. Weet je wat een teken van wedergeboorte is? Dan moet je kijken naar je eigen wil. Heb jij in je leven dingen kunnen verdragen? Teleurstellingen kunnen? Dat er een kruis ging door jouw eigen plannetjes? Nou. Waar jij je eigen wil leerde verloochenen en leerde vragen, uw wil geschieden. Dat is een kenmerk van wedergeboorte. De Heer Jezus was ook niet altijd blij. Maar altijd heeft hij wel de wil van de Vader gedaan. Niet mijn wil, uw wil geschieden. Snap je dat? De verloochening van je eigen wil. Tweede gedachte. De wil van de Vader. Er staat, en u wil die alleen goed is. Weet je wat er niet staat? Ik vind het een wijs antwoord. Er staat niet, u wil die ook goed is. Want eerlijk gezegd, ja, dat zit gewoon in ons. Hè? Natuurlijk, want we denken over de dingen na en zo. En toch, wij denken toch heel vaak dat ons geluk afhangt van onze goede ideeën. Dat ons geluk afhangt van, als ik nou maar mijn zin krijg. Een puber kan dat zeggen. Die kan heel veel krijgen, heel veel ruimte krijgen. En één ding mag die niet. En een puber kan dan zo zeggen, ja maar papa, mama. Als ik nou dat ene, als ik dat nou mag, dan ben ik helemaal gelukkig. Al het andere zie je niet meer, want ja, dat bestaat er, dat is niet meer interessant. Maar dat ene, als ik dat heb, dan heb ik het lek boven. Wij denken vaak dat ons geluk afhangt van het krijgen, van je eigen zin. En hier staat niet, Gods wil is ook goed en mijn wil is beter. Maar uw wil is alleen maar goed. Gelukkig is God wijzer in het geven dan dat wij zijn in het vragen. Gods wil is alleen maar goed. Ik wil er ook nog een andere gedachte aan verbinden. Gods wil is alleen maar goed. Wil ook alleen maar het goede. Er was eens een domme of een dwaze ouderling. Heb je die? Ja, die heb je. Dwaze ouderlingen. Er was eens een dwaze ouderling, jaren geleden. Het was aannemingsavond. En de ouderlingen stelden toen vroeger ook een vraag. En hij vroeg aan een van degenen die belijdenis zou gaan doen, ben je bereid om verloren te gaan als God het wil? Ben je bereid om verloren te gaan als God het wil? Dat is zo'n dwaze vraag. Want één ding moet je heel goed bedenken. God wil nooit dat jij, dat er iemand verloren gaat. Dat heeft God nooit gewild. En dat heeft God ook nooit besloten. De verwerping van eeuwigheid af is een dwaze dogmatische stelling. Dat is in de Bijbel nooit hard te maken. Dacht je dat God van eeuwigheid af al besloten heeft dat jij verworpen wordt? Dacht je dat God van eeuwigheid af al wil dat jij niet zalig wordt? Dat lees ik nergens in mijn Bijbel. En daarom is het een dwaze vraag. U wil geschieden. Ik wil er nog wat over zeggen. Ja, dat is ook zoiets. Weet je wat het nou letterlijk betekent, gemeente? U wil geschieden. Vaak denken wij dat het te maken heeft met, ja, wat je overkomt en dat aanvaard je dan. Daar gaat het hier niet over. Wij denken, ik heb dat ook vaak gedacht, u wil geschieden, wil zeggen, laat u wil dan maar in mijn leven, laat het mij dan maar overkomen. Alsof er hier ergens iets in zit van een doffe berusting. Nee, het gaat niet over een doffe berusting, maar het gaat hier over een actieve gehoorzaamheid. Niet een passief ondergaan van, nou ja, ja, als God het over hem besloten heeft, dan moet ik het maar ondergaan. Niet een passief ondergaan, maar een actief volbrengen van Gods wil. Dat is heel belangrijk, dat zit er ook in onze gemeente nog te veel in, vind ik. Geen tevreden zijn met je lot, maar het doen van Gods gebod. In het Engels zie je dat beter. In het Engels is dit vertaald met thy will be done. U wil worden gedaan namelijk door mij. U wil worden actief door mij volbracht. Het gaat hier niet over dat God maar doet wat hij wil. Het gaat hierom dat ik ga doen wat God van me wil. Daar gaat het om. Actief, volbrengen, doen. Niet ondergaan. Niet over je heen laten komen. Niet stil zijn van, nou ja, goed. Maar bezig zijn in het volbrengen van zijn wil. Dat is zo belangrijk. Er leeft in onze kringen nog veel te veel een bepaalde onbijbelse berusting. We verdragen dan maar wat we eigenlijk toch niet kunnen vermijden. En ja, je kan wel een grote mond opzetten tegen de hemel, maar je kan net zo goed stil in een hoekje blijven zitten, want dan heb je de kans dat je misschien nog het meest zonder kleerscheuren doorheen komt. We verdragen maar wat we toch niet kunnen vermijden, want dat zal wel Gods wil zijn. Dat is zo fout, daar gaat het hier helemaal niet over. Dat is fatalistisch. Vroeger had je bij de Germaanse afgoderij had je de schikgodinnen. Daar hebben wij nog het woord, ja, je moet je er maar in schikken. Schikgodin. Bij de moslims hebben ze het over inshallah. Als God het wil. Nou ja, als God het wil, dan gebeurt het. En dan is niemand die dat tegenhoudt. Nee, het gaat er niet om dat God wil. Dat God maar doet wat hij wil. Maar dat ik ga doen wat God van mij vraagt. Als je daar nou eens over doordenkt. Als je nou kijkt naar Eli, hè? Eli, de priester. De priester. Eli de priester met Hofni en Pinaas. Eli was een, zou het een gelovige priester geweest zijn? Ja, de meesten zeggen van wel. En toch zeg ik vanavond, het was een zeer zondige priester, die Eli. Die hele Eli was een zeer zondig mens. Weet je waarom? Nou ja, op een gegeven moment krijgt hij het oordeel aangezegd door de Heere God via Samuel. Hè, dat hij zou sterven en zijn beide zonen. En dan zegt hij, en het lijkt zo vroom, maar het is zo fout. Dan zegt hij, de Heere die doet maar wat goed is in zijn ogen. Dat klinkt heel vroom. Nou ja, als het oordeel dan over ons besloten is, dan komt maar zoals het komt, kan het er ook niks aan doen. Er zijn geen mensen die het maar aandoen. Dat klinkt zo vroom, maar het is zo fout. Weet je wat hij had moeten doen, Eli, die priester? Niet moeten roepen, nou ja, God doet maar wat er goed is in zijn ogen. Maar hij had zich moeten bekeren van zijn zonde. En hij had alsnog zijn zonen moeten vermanen. Dat had hij moeten doen. Maar niet zo schijnvroom zeggen van... Ik zie het vaak bij zieke mensen. Zieke mensen. Dan zoek je ze op in een ziekbed, in een ziekenhuis. Dan zeggen de mensen vaak van, ja, dominee, ik ben niet opstandig hoor. Er is een merkwaardig soort geduld, je moet het goed begrijpen hoor. Er is een merkwaardig soort geduld bij mensen, een soort gelatenheid bij mensen. En dat lijkt als twee druppels water op gelovige overgave. Maar het is niet. Ik zie soms bij mensen, niet iedereen, maar ik zie soms bij mensen, dat voel ik een beetje aan. Ik zie soms bij mensen, ik hoor soms bij mensen iets van, ja, geduld, gelatenheid, een ondergaan, een dragen. Ja, je moet het maar overgeven, hè. En dat lijkt toch meer op ongeloof, op een ongezonde apathie. Ik vraag dan, ja, maar aan wie geef je het dan over? Want gelovige overgave, dan leg je het heel actief in zijn handen. Maar je moet het maar overgeven. Wat is dat voor een rare uitdrukking? Wat heeft het te maken met dat fatalistische? Het gaat over ziekte, dat is zo'n moeilijk onderwerp. Maar wil God nou ziekte? En dan zeg ik nee. God is niet de auteur van ziekte. God is een genezer van ziekte. Ik, de Heere, ben uw heelmeester. En dat er niet altijd gebeurt, dat is een andere vraag. Maar God wil die ziekte niet. Dat moet u goed weten. Als er een man tot de Heere Jezus komt en die vraagt, Heere, als u wil, dan word ik gereinigd. En dan zegt de Heer niet, nou ja, ik zal er nog eens over nadenken. Dan zegt hij, ik wil dat, jongen, ik wil dat, word gereinigd. Ik lees nergens in de Bijbel dat de Heer Jezus iemand ziek maakt. Want ziekte, dat komt niet van God vandaan. Straks op die nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal er geen ziekte meer zijn. Dat zijn gevolgen van de zonde, maar dat is niet Gods wil. Dat kan je niet zo pat zeggen. Als de Heer Jezus geconfronteerd wordt met ziekte en met dood, dan zegt hij niet dat is nou de wil van mijn hemelse vader. Maar dan wordt hij verontwaardigd en dan gaat hij huilen en dan... Jezus weende. Die verschrikkelijke gevolgen van de zondeval. Wij zeggen vaak, wij zeggen eigenlijk, en daar ben ik het dus niet mee eens. Wij zeggen eigenlijk van alles wat er gebeurt, dat is Gods wil. En daar moet je echt voorzichtig mee zijn, dat zeg ik vanavond. Ik heb mensen meegemaakt in mijn pastoraat, dat het ging over de wil van God. die de wil van God associeerde met zieke zalen, met arme huizen, met verlies, met sterfgevallen, met begrafenissen, met open graven. Die zegt, ja, dat lijkt me stug. Nee, dat is echt waar. Kijk nou eens naar de rouwadvertenties. Er staat nog steeds veel te vaak, dat mag er nooit in staan. Er staat in rouwadvertenties, staat er nog zo vaak in het RD. Het heeft de Heere behaagd. En er staat er soms nog achter, door een noodlottig ongeval. Noodlottig. Heidenster kan het niet. Het heeft de Heere behaagd door een noodlottig ongeval van onze zijde weg te nemen. Het behaagt de Heere niet om mensen te doden. Dat is niet Gods behagen, zijn wil. Dat is heidens. Niks te maken met die altoos, die wil van God, die altoos wijs en goed is. Er zijn mensen, kerkmensen, in onze gereformeerde gezind, als het gaat over de wil van God, die denken dat die wil van God in het zwart gekleed is. Nee. Ik geloof dat je dat werkelijk denkt, dat het zo is, hè, dan maakt dat ziekelijk christenen. Ziekelijk. Dan ga je vreugdeloos over de wereld. En een zwak geloof, gebrek aan overwinning. Als ik lees in de Bijbel over de wil van God, dan heeft dat te maken met de goedgunstigheid, met de vreugdevolle wil van een hemelse Vader. Niet met een of ander miserabel gedachtencomplex. Hoe komen we eraan? Die wil van God, dat is vaderlijk, gezegend, dat mijn pad verlicht. Dat mijn gedrag vruchtbaar maakt als ik me daaraan houd. Dat mijn geest verheugt, dat is de wil van God. Dat mij vervult met blijdschap. Ik ga nog één voorbeeld geven, want ik hamer erop omdat het er zo diep in zit. Ik ga u een vraag stellen. Ik ga u een tekst citeren. Er staat in de Bijbel over die twee mussen. Hè? Worden die twee mussen voor een penning verkocht? Eén mus kost zoveel, twee mussen vandaag in de aanbieding. Twee mussen voor 1 euro. En dan staat er achter. En niet één mus zal op aarde vallen zonder. En dan mag u het aanvullen. En niet één mus zal ter aarde vallen zonder de. En dan denk u, als je een beetje bijbelvast bent. Zonder de wil van de hemelse Vader. En weet je dat dat er niet staat? Ja, dat staat wel in de belijdenisgeschrift, maar staat niet in de Bijbel. In de Bijbel staat, en er zal geen één mus, Matthäus 10 kan je het nalezen, er zal geen één mus dood ter aarde vallen zonder de Vader. Maar dat staat niet bij zonder de wil van de hemelse Vader. Want God wil niet dat mussen doodvallen. Dat wil God niet. En God wil helemaal niet dat er mensen doodgaan. Dat wil God, dat is niet zijn actieve wil. De bedoeling is dat God begaan is, zelfs met de musjes. En als ze doodvallen, dan maakt hij ze niet dood. Maar hij is begaan met ze, met die diertjes, zijn schepseltjes. Geen mus valt zonder dat uw hemelse Vader als het ware meevalt en meeleidt. Zo is God. Niks met zijn wil te maken. Nou. Goed. Uw wil geschieden. Is dat alles, dominee? Is dat alles? Ik zit toch met een moeilijkheid. Goed, dit gezegd hebbende... Wil ik nog wat anders zeggen. Want hier is mij niet alles mee gezegd. Het is niet Gods actieve wil dat al die verschrikkelijke dingen, rampen en zo gebeurt. En toch zijn ze er in het leven en in de wereld? Ja, dat is waar. Ze zijn er wel. Ze zijn er wel. Heeft dat te maken met zijn actieve wil? Nee, dat heeft meer te maken met zijn toelating. God laat het wel toe. Niet dat hij daar zelf actief in betrokken is, maar het gaat ook weer niet buiten hem om. Dat maakt het ook zo moeilijk. Het gaat ook weer niet buiten hem om. Hij laat het toe. He, bij Job zie je dat ook. He, wie doet dat nou actief? Ja, mensen, de duivel en God staat het er ook weer boven. Het is een heel complex iets. Hij laat het toe. Wel, soms laat God het toe in je leven. Waarom? Niet om je te plagen, maar opdat het een hoger doel gaat dienen. Er staat zo mooi in het doopformulier dat de Heere je van alle goeds wil verzorgen. Dat wil hij. Hij wil je van alle goeds verzorgen. Maar dan staat er zo wijs achter en alle kwaad van ons weren, dat wil hij actief. Of als dat kwaad dan toch komt, dat wil hij niet actief, maar hij laat het soms toe, dat hij je ten beste keren wil. Het dient dan toch een hoger doel. Ik zie dat bij mijn kinderen, heel eenvoudig. Mijn kleine kinderen. Elke vader die laat soms toe dat zijn kinderen pijn lijden, maar het dient een hoger doel. Heb je dat wel eens meegemaakt dat uw kinderen naar de tandarts moesten? Nou, dat is altijd heel erg eng en griezelig. En dat een van je kinderen een gaatje heeft. Ja, je moet echt naar de tandarts. En dan sta je als kind toe dat het pijn ondergaat. En dan ligt ze in zo'n stoel, weet je wel. En dan kijken ze je aan van, hoe kan je me nou zoiets aandoen? Dat had ik toch niet van je verwacht. Nee jongen, maar of meisje, ik doe dat. Hè, die man die moet een beetje sleutelen aan je gebit. Dat doe ik om een erger te voorkomen. Uiteindelijk om een goed doel te bereiken dat jij voortaan geen pijn meer hebt aan je tand. Ziet u? Heel simpel voorbeeld. Komt zo'n meisje, komt zo'n dochter volgende keer bij de tandarts. En wat gaat u nou aan me doen? Zegt die tandarts, ik ga niks aan je doen, ik ga iets voor je doen. Dat is verschil. Ten goede voor jou, ten gunste voor jou. Ik plaag je niet. Maar ik gebruik het eigenlijk alleen maar ten goede. Ja. Zo is God wel. Zo is God. Weet je wat smijtig heel oudere... Sorry hoor. Oudere mensen... Ik kom er weer met een oudvader aangezet. Weet je wat smijtig heel zegt? Die zegt van... In de hemel, hè, als er ooit nog een traan gaat vallen in de hemel... Ik geloof niet dat het er is... Maar als er ooit nog schaamte in de hemel zal zijn... Dan geloof ik dat ik me zal schamen... Dat ik de wil van de hemelse vader nou zo gewantrouwd heb. Tijdens mijn leven op aarde. En dat geloof ik ook. Heren, wat heb ik vaak hard van u gedacht. Alsof u me wilde plagen. Jeremia zegt ergens, God is mij een loerende beer geworden. God is geen beer, God is een heer. Een levende heer. Een goede meester, een lieve vader, die soms toelaat dat zijn kinderen pijn lijden. Soms een pedagogische tik, maar dat dient een goed doel. Mijn vader zei vroeger, ik geef jou een stimulerende schop onder je achterste, daar word je groot van. Het heeft me inderdaad groot gemaakt. Nou, we gaan verder. U wilt die alleen zonder tegenspreken gehoorzamen. Ja, nou goed. In het Afrikaanse vertaling staat zonder tegenpraterij. Zonder tegenpraterij, mooi woord. Als de Heere Jezus, als de Heere God zegt, zonder tegenpraterij. Dat is mooi, dat zie je bij je eigen kinderen ook. Hebben ze bij jou ook allemaal een taak? Nou, ze hebben bij ons ook allemaal een taak, je. Met nadruk op je. Ja. Dan moet het eens een keer voorkomen als het even niet uitkomt als er de tafel aangezet moet worden. Nou, niet altijd hoor, maar één keer in de... Dat is bij hoge uitzondering dat ze er geen zin in hebben, maar als ze er geen zin in hebben... Scheldend en mopperend. Zonder murmureren. Ja. Dat gebeurt met Gods kinderen ook zo vaak. Ik zie daar het nut niet van in. Nou, je moet het niet pas gaan doen als jij er het nut van inziet, want dan, dan eten we maar één keer in de week, denk ik. Wat is God toch geduldig met zijn tegenpratende kinderen. Och. En met tegenpratende mensen. Als de Heere God zegt, geloof in de Heere Jezus. Dit is mijn gebod, dat je gelooft in de Zoon van God. En dan zeg ik, ja maar, oh dan gaat het alweer sputteren. Ja maar, mens kan niet geloven, maar het is mijn gebod. Als de Heere Jezus tegen die man met die verdorde hand zegt, strek je hand uit. Dan zegt die man niet, ja maar Heere Jezus, dat kan ik niet, hij is lam. Hij doet wat de Heer vraagt en het gaat nog ook. Als de Heere zegt, roep mij aan in de dag der benauwdheid. Roep tot mij en ik zal u antwoorden. Ja maar, een mens kan niet bidden. Dat is tegenpraterij. Tegenpraterij. Als die oudste zoon die andere gelijkenis. Hè? Als die jongste zoon thuisgekomen is. En die oudste zoon. Die hoort dat er feest en rijdans is. Jongen, jongen, er wordt gefeest daar. Ja, die jongste broer is thuis. Oh, en dan krijgt hij daar de hekel aan. En hij wilde niet naar binnen. Hij wilde niet naar binnen. Hij wilde niet. Hij werd toornig en hij wilde niet. En dan is die vader zo goed. Dan komt die vader naar buiten. Dan komt hij hem halen. Als jij dan niet naar binnen wil, dan komt de vader naar buiten. Jongen, kom mee. Want dat wil je broer en dat wil ik ook. Ik wil jou erbij hebben. Zonder tegenpraterij. Ja. En dan wordt er, en dat is de laatste gedachte, dan wordt er een vergelijking gemaakt met de engel in de hemel. Dat we nou zo uw wil mogen doen, zoals de engel in de hemel dat uitvoeren. Hoe doen die engelen dat in de hemel? Dat nou in die bovenwereld, in die engelenwereld, hè, waar ze zo gewillig God gehoorzamen, dat het nou ook in de mensenwereld hier beneden zal gebeuren. Dan zijn de engelen onze rolmodel. Daar kunnen we naar kijken, onze identificatiefiguur. Kijk nou eens naar de engelen. Kijk niet naar vleeselijke christenen die de kantjes eraf lopen, maar neem als voorbeeld de engelen in de hemel. Het gaat over het gehoorzamen de wil van God. Weet je hoe die dat doen? Nou, die doen dat, staat er, gewillig en getrouw. Die doen het zonder mopperen. We gaan dadelijk zingen op Psalm 103. Waar staat dat de engelen, het is hun lust op Gods wenk te staren. Als God maar knikt, dan gaan ze. Heren, mag ik zo met u leven? Als u knikt, dat ik weet wat u bedoelt. Wie er lust het is op zijn wenk te staren. En ze doen het van harte. Niet wat het moet. Maar ik wil het graag doen. Het is mijn voorrecht dat ik u mag dienen. Ik vind het zo fijn, Heere Jezus, dat ik in uw dienst mag staan. Heerlijk. Ik kan het iedereen aanbevelen. Ik heb de beste baas. Engelen doen het graag, gewillig, zonder mopperen. Ze doen het ook gelijk, direct, direct, zonder treuzelen, zonder treuzelen. God hoeft het niet 3 keer te zeggen. Wanneer droog je nou af? Komt er nog wat van? Anders zijn de borden al droog. De Heer hoeft het niet 3 keer te zeggen. Maar ze gaan direct. Daarom worden de engelen vaak afgebeeld met vleugels. Ze staan al klaar. Om vliegend vlug, te doen wat God zegt. En vaardig past op het woord van zijn mond. God kan op ze rekenen. Niet als het hun uitkomt. Engelen doen het niet alleen gewillig en niet alleen direct, maar ze doen het ook vurig. Ze zijn erbij, vlijtig. Er is een categorie engelen die worden genoemd de serafim. De serafsengelen. Een seraf, dat komt van een Hebreeuwse woord, dat betekent branden. Branden. Die engelen die hebben een vurige ijver. Die staan in brand, die liefde en die ijver die brandt. Om Gods wil te doen. De engelen in de hemel die gehoorzamen de Heere God met veel zelfverloochening, zonder enige jaloezie. Ik heb wel eens zitten denken, ja, het is ook maar een beetje kinderlijk, maar waarom zou dat nou niet zo gegaan kunnen zijn? Ik heb wel eens zitten denken, bijvoorbeeld Gabriel, hè? Kijk, de engelen in de hemel, die hebben het dan natuurlijk prachtig. Heerlijk in de hemel te zijn, dicht bij God, dicht bij de troon. Dat is heerlijk. Maar als die engelen vanuit die reine, heerlijke hemel naar die zondige aarde moeten, nou ja. Gabriel, die wordt vaak gestuurd naar die zondige aarde. Maar Gabriel zegt nooit, Heer, en dan ben ik al een paar keer geweest, stuur nou een van die andere 100.000 engelen die u hebt. Want ik wil veel liever bij u blijven. Zonder enig mopperen ze gaan. Een engel die wil geen minuut langer op aarde zijn dan nodig is. Veel liever dicht in de hemel, dicht bij God. Maar als de Heer dan zegt van, en nou ik een opdracht voor je, dan vinden ze het nog veel heerlijker om die opdracht uit te voeren, dan dat ze in de hemel zullen blijven. Zonder enige jaloezie. Toen de Heer Jezus naar de hemel ging, bij de hemelvaart, toen stonden alle engelen hem op te wachten. Verhoogd, o poorten, nu de boog. Rijst eeuwige deuren, rijst omhoog. Hè? Dat zijn die hemeldeuren, die gingen omhoog. Opdat de koning in moogt rijden. Daar komt de Heer Jezus, als het hoofd van het hemels leger mag. Daar gaat hij de hemel in, opdat uw koning moogt ontvangen. En alle engelen die stonden aan de kant van de Gouden Straat, die stonden allemaal te jubelen. Die koninklijke, feestelijke intocht van de Heer Jezus, hij is een hemelvaart. Maar er waren twee engelen, die moesten dat missen. Die waren niet bij die feestelijke intocht, want die stuurde God naar die discipelen die daar op aarde stonden te staren, naar de hemel. En die twee engelen die zeiden niet, mogen nog even kijken totdat de Heer Jezus zijn troon heeft bestegen. Daarna gaan we. Nee, ze gingen naar de discipelen om ze te vertroosten. Ze gingen. Engelen. En wat dan de opdracht ook is, een verschrikkelijke opdracht. Engelen die worden soms gestuurd met een wraakzwaard. Om Herodes met wormen te slaan. Om een stad van Sodom en Gomorra met vuur te verbranden. Van een verschrikkelijke opdracht, een vreselijk, een huiveringwekkende bevel. Maar het moest naar Gods recht. Om 185.000 vijanden van Gods volk te slaan. Maar ze doen het. Soms ook met een hele fijne opdracht. Gaat de ziel van Lazarus maar halen, want die is bijna binnen. Ga zijn ziel maar ophalen. Dan ga ik hem ontvangen in de hemel. Ga Petrus maar bevrijden uit de gevangenis. Dat zijn heerlijke opdrachten. En ze doen het even nauwkeurig. En alle engelen, als er een zondaar wordt gered, dan gaan alle engelen juichen in de hemel. Hoe? Van een vreugdegejuich, dat's herenhuis vol vreugde druisen. Als er velen worden gered, niet één, maar velen, wat een vreugdegejuich in de hemel. Ja. Nou gemeente, we hebben nagedacht vorige week en vandaag over Gods wil. Het eindigt met dat ik nou net zo gewillig als de engel in de hemel in mijn ambt en beroep mag bezig zijn. In mijn ambt, hier, kerkelijk ambt of een wereldelijk ambt. Maar ook in uw beroep. Morgen dan sta je weer op de keien of je staat weer op de werkvloer. En dan zegt hier de catechismus, nou ook morgen en overmorgen, als het dan gaat over uw wil geschieden. Dat is niet alleen dat je daar twee preken over hoort, maar dat heeft ook te maken alles met je ambt en met je beroep. Niet alleen met een dominee, zijn ambt, maar ook met uw beroep. Want uw beroep, dat is eigenlijk een goddelijke roeping. Beroep, dat komt van het woord roeping. God roept je tot een bepaalde taak hier op aarde. En dan mag je laten zien morgen van wie je bent en wie je dient. Wie je dient. Niet alleen in de kerk, niet alleen in een klooster, niet alleen in een kluizenaarscel, maar juist vanavond in huis en in je bedrijf, op kantoor, in de aula van de school, in de fabriek, in de kantine, waar dan ook. Waar je omringd bent gewoon door mensen die God niet kennen, die zijn wil niet kennen. En laat daar nou zien in je ambt en beroep dat je de Heere graag wil dienen. Dat je de Heere graag wil dienen. En hoe trouwer jij daarin bent, hoe meer beloning je straks zal krijgen. Wees getrouw en gewillig in jouw taak die je hebt. De trouw waarmee we hier op aarde ons werk doen, hè, dat zal straks in de hemel worden beloond. Ga je goede en getrouwe knecht. Over weinig ben je getrouw geweest, maar over veel zal ik je stellen. Ik weet niet wat je beroep is. Sommigen staan in de picture, anderen staan wat op de achtergrond. Sommigen staan wel eens, die doen veel met hun hoofd, de anderen doen veel met hun handen. Wat je beroep ook is, getrouw en gewillig. Of je nou studeert of je werkt. Wees een betrouwbaar christen. Wees een betrouwbaar christen. Getrouw en gewillig. Ook als mensen niet kijken naar je, wees betrouwbaar. Doe je werk getrouw en gewillig. Ga zuinig om met de tijd van je baas en met de spullen van je baas. Doe het met interesse. Interesse wil zeggen dat je erin bent. Dat je niet met je geest afwezig bent en dat je wel automatisch dingen doet, maar wees erin bezig. Doe het met gewilligheid en getrouwheid. Je hebt niet alleen mensen met een burn-out, dat is verschrikkelijk. Je hebt ook mensen die hebben een bore-out. Life is so boring. Het is allemaal zo vervelend. Hè? De prik is eraf. En je doet het allemaal, je zit op het automatische piloot, maar je hebt er helemaal geen zin in. En je hebt er eigenlijk ook geen vreugde in en zo. Dat is wat anders dan hier staat, getrouw en gewillig. Ook als er de hele dag de muziek aanstaat, ja, daar kan je dan ook niks aan doen. Ook als ze gewoon maar door blijven praten, als jij toch even een gebed wil doen voor je eten. Nou, ik blijf dat toch doen, ook al praten ze door. Ook al rollen de vloeken om mijn oren, getrouw en gewillig. Ook als je een dominee bent die niet zo vlot van de tong, die maar één talent heeft, die nooit een beroep krijgt. Zijn de grote in Gods Koninkrijk, weet je dat? Die maar één talent hebben, die nooit een beroep krijgen. Waar weinig mensen in de kerk zitten, maar veel mensen zitten te slapen. Doe het maar getrouw en gewillig. God zal je belonen. Ook in een maatschappij die vol is met fraude, met overspel. Waar het gesprek van de dag op jouw onchristelijke bedrijf, waar het gesprek van de dag. Morgen begint het weer, dominee. Het gaat of over seks, of het gaat over zuipen. Of het gaat over feesten, of het gaat over voetbal, of het gaat over geld, of het gaat over drank. Maar toch blijf ik getrouw en gewillig op mijn post. Want ik weet dat ik daar mag arbeiden. Luther, die zegt het mooi zo. Hij zegt, arbeid is ook godsdienst. Dat geldt niet alleen voor de kleermaker en de schoenmaker, maar ook voor de schoonmaker. De moeder die op het kind past, maar ook de meid die de kamer schoonhoudt in huis en die de bedden opmaakt en die kookt. De godvrezende meid die kookt en ze kookt als voor God. Mooi, mooi. Alsof je voor God in de hemel zelf kookt. Mooi. Als morgenavond om 17:30, als eten weer op tafel staat en papa dankt, dat er weer eten is, dat mama het klaargemaakt heeft. Mama heeft niet alleen voor jullie gekookt, mama heeft ook voor de Heere God zelf in de hemel gekookt. Zo mag je je werk doen, dat zegt Luther. Prachtig. En al die mensen die bezig zijn, al is het met schoonmaken. Hij zegt, die mensen doen beter werk dan alle monniken en nonnen bij elkaar. Die nonnen met hun kuisheid, ze zingen zichzelf half dood en ze kastijden zich, maar ze kunnen beter. Ze kunnen beter eens gaan koken of gaan bedden opmaken of voor kinderen gaan zorgen. Arbeid is godsdienst. Mooi. Wijlen koning Boudewijn van België heeft zijn memoires gemaakt. En koning Boudewijn van België die vertelt in zijn memoires dat hij op een van zijn reizen dat hij een herder ontmoet. En hij raakt met die herder in gesprek. En op een gegeven moment vroeg de koning aan de herder, wat doet u zo al de hele dag? En het antwoord van de herder was, ik denk aan God en aan mijn schapen, meer niet. Dat was alles. Denken aan God en aan de dieren of de dingen die je zijn toevertrouwd. Wat doen wij eigenlijk op aarde? Heel simpel. Een christen doet op aarde dit, denken aan God en aan de taak waartoe hij ons riep. Meer ten diepste niet. Samenvatting van het christelijke leven. Denken aan God en aan je roeping. Uw wil geschieden. Heer, leer mij uw wil te doen, zodat ik u steeds dienen mag en elke dag mag leven. De kracht van uw liefde. Amen. Dan zingen we Psalm 89, vers 5. Gij temt de woeste zee, zij luistert naar uw wil. Psalm 89, vers 5. wil eindigen met een dankgebed. Heren, aan het einde van deze dag en deze dienst komen wij tot u en we geven ook deze dienst weer terug in uw hand. U hebt ons vandaag wat willen zeggen, willen meegeven. Dank u wel, Heere Jezus, dat u denkt naar de liefde van ons hart. Dat mochten we morgen horen. Een huwelijksaanzoek van uw kant. Vanavond mochten we horen over het doen van uw wil. Heren, dat we mogen zien dat uw wil altoos wijs en goed is. Dat we daar niet minder, niet ongelukkig van worden. Dat uw wil niet gekleed gaat in het zwart. Maar dat het een wil is van een lieve, goede tierenvader. Die wil dat zijn kinderen gelukkig zijn. In u. O Heren, wij hebben ook een spiegel voorgehouden gekregen. De engelen in de hemel. En dan moeten we ook heel eerlijk belijden, o God. Ook in het ambtelijke werk komen we er allemaal met schuld ook niet onderuit. Heren, dan moeten we ook zeggen, o God, ook gaat het wel eens vaak mopperend. Ook gaat het wel eens dat we geen zin in hebben. Dat geldt niet alleen voor kinderen, maar dat geldt ook voor moeders. En dat geldt zeker ook voor vaders, die hebben er ook wel eens geen zin in. In het ambtelijk werk, in het werk thuis of in het werk gewoon door de weeks. Maar Heren, geef dat we dan u weer in het oog mogen hebben. Al wat gij doet, doet het van harte, als voor God en niet voor mensen. Bevrijd ons zo van mensenvrees en mensenoverlast. En geef dat we Heere Jezus zo mogen lijken op u. Dat we ook mogen doen, ons mogen voegen naar datgene wat de verheerlijking is van uw grote naam. Ook juist morgen en overmorgen. Om getrouw en gewillig bezig te zijn. Als voor u. Dank u wel voor wat u allemaal gaf. Zegen u de woorden. Vergeef het zondige genadig. En geef ons een week waarin we uw aanwezigheid mogen ervaren. Bevestig het werk van onze handen. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte op Psalm 103, vers 11. Loof, loof de Heer, gij zijne legerscharen, wier lust het is op zijn wenk te staren. 103, vers 11. De zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.
Amen.